Jezus is Heer. Wat geweldig, hè, dat we dat mogen zingen. Maar dat we het ook in ons hart alle dagen mee mogen dragen. Weten dat Hij onze Verlosser, onze Redder is. En zal blijven tot in eeuwigheid. Totdat Hij komt en we Hem zullen aanschouwen zoals ze ooit Hem aanschouwd hebben. Wat een heerlijk vooruitzicht mag dat voor ons zijn, gemeente. Fijn dat ik vanmorgen weer in uw midden mag zijn. En het verrast me eerlijk gezegd een beetje dat u volgende week gaat collecteren voor Rehoboth. Dat prachtige werk, Rehoboth Children Village in Zuid-Afrika, waar mijn kleindochter Surielle mag werken. En met veel plezier, mag ik u zeggen. Er is maar weinig geluiden op het zendingsveld wat die ik krijg in de brieven, vaak kommer en kwel en alles. Als ik haar spreek en hoor, en gisteravond hebben we nog uitgebreid met elkaar gesproken, dan hoor ik allemaal enthousiasme, geestdrift, zich geleid weten door de Heer. En wat ik het meeste hoor, en dat doet me zo goed, waar ze vorig jaar allemaal tegenaan liep in dat eerste jaar daar, dat ziet ze nou allemaal ingevuld worden. Het resultaat komt nadat je gezaaid hebt. De Heer heeft dat altijd gezegd. Je moet eerst stappen zetten. Je moet eerst zaaien. En dan komt het resultaat. Hij zal het zegenen. En dat merken we in haar leven daar in Afrika ook. Zoveel plezier. Zoveel geestdrift. Ondanks haar ziekte van Lyme. Want ze is nog steeds bezig met allemaal antibiotica kuren. Nu 1 keer in de 6 weken. Afgelopen week heeft ze weer zo'n kuur gehad. En dan is ze bijna niet aan te spreken. Want deze kuur was heel erg. Ze is een hele week misselijk en ziek geweest ervan. Maar gisteravond spraken we er weer. En toen zeg ik. Want in die week als ze kuur neemt, een antibiotica, mag ze geen melkproducten hebben. En dat is heel erg voor haar, want dan kan ze haar yoghurt niet nemen. En ze hebben nergens zulke lekkere yoghurt, kan ik u vertellen, dan en daar in Afrika. Tjonge, wat is die yoghurt daar heerlijk. Bakkenvol wil ik er wel van eten. Terwijl ik hier niet zo gek op yoghurt ben. Nee. Maar zij mocht gisteravond, en dat hebben we even samen via Skype gevierd, dat ze aan haar bak yoghurt zat. Ze belde van, opa, ik zit aan mijn yoghurt, zullen we even skypen, dan kun je het zien. Nou, klaar. Prachtig dat het zo goed gaat. Het gaat zelfs zo goed. Haar ouders zijn er afgelopen 4 weken geweest. En ik heb altijd al gezegd, als die 1 keer naar Afrika gaat en dat werk daar gaat doen, dan komt ze niet meer terug. Nou, dat lijkt er een beetje op te gaan gebeuren, want ze heeft inmiddels daar ook een vriend ontmoet. En ze voelen veel voor elkaar. Een diep gelovige jongen. Dat was ook haar gebed. Altijd, Heer, als ik een vriend krijg, laat hem diep gelovig zijn. En laten we samen dat geloof in u kunnen delen. Maar ook, laten we ook samen mogen werken voor u. Nou, hij is suikerrietboer en daarnaast waterbouwkundige. Hij heeft dus 2 vakken, gebieden waarop hij werkt. En daarin kan hij ook veel betekenen voor de Afrikanen in de armoede mensen. Op watergebied is daar heel veel nodig. En dat gebruikt hij, de inkomsten daarvan gebruikt hij dan weer om zijn boerderij te bedrijven. Want die brengt anders niet genoeg op. Maar goed, ze heeft een vriend. Op het project gaat ook alles goed. Met Nana gaat het goed. Ik had vanmorgen een filmpje mee willen nemen, maar dat deed het niet goed. Dus dat durf ik dan niet aan, want we zitten dan hier waar Nana zit te lezen. Dat is zo geweldig om dat te zien. Een kind wat een jaar geleden, ruim een jaar, of bijna 2 jaar geleden, niet nog geen woord zei, ook niet tegen niemand, die helemaal in de zelf gekeerd was, die nu gaat lezen daar hardop. En in dat filmpje zag ik even, en dan moet je even lachen, want dan zit ze even vast in een zin. En dan wil Surielle, die is dan zo, ja, dat moet ik dan voorzeggen, weet je wel. En nee, Surielle wou het zeggen. Zo deed ze. Dat zag ik. Van, hé, bemoei je er niet mee, dat kan ik zelf wel, weet je wel. Nou, dat is het goede teken. Ja, heerlijk om dat te zien. Weet je, en toen dacht ik vanmorgen, toen Gert-Jan zei dat jullie hier volgende week collecteren, ik heb een prachtig project daarvoor. Was namelijk zo, ik zal Gert-Jan de foto even opsturen van de week per mail, zodat jullie die volgende week kunnen zien. Ze hebben daar ouder wordende jongens. Kijk, toen die kinderen klein waren, hebben ze ooit eens mountainbikejes gehad. van die kleintjes. Nou, die oudere jongens, die hebben juist sport nodig. En die kunnen niet meer op die mountainbikes. Dus hebben we bedacht, oké, er moeten eigenlijk zo'n 3000 euro hebben we daarvoor nodig. Moeten nieuwe mountainbikes komen voor die grote jongens. Die ouwen, die worden daar wel opgeknapt voor die kleintjes weer. Maar die oudere jongens, Surielle zegt ook, die moet je echt stimuleren om wat aan sport en beweging te doen. Om ook goed in hun vel te zitten. En toen hadden we bedacht, oké, ik ben een actie begonnen hier in Nederland. Daar hebben we al wat geld voor binnengehaald om mountainbikes te zullen. Prachtig project voor jullie. Denk er van de week over van, wat kost een mountainbike? Die kosten daar minder dan hier trouwens hoor. Dus hou daar wel even rekening mee. We kunnen aardig voor 3000 euro kunnen we aardig wat mountainbikes aanschaffen. Via ook weer een bevriende relatie die we daar hebben. Die heeft gezegd, oké, dat wil ik voor een krap prijsje wel doen. Goed, dat gezegd hebbende. Fijn dat we hier zijn. We zijn hier niet om een project te promoten. Maar we zijn hier om het woord van de Heer te bestuderen. U weet dat ik bezig was in het boek Jozua. En daar wil ik ook vanmorgen weer met u verder gaan. Zullen we eerst bidden voordat we Gods woord gaan openen? Ik wil daarvoor ook nog even met u zingen. Laat ons bidden. Heer onze God. Trouwe Vader in de hemel, wij danken u voor alles wat u ons geeft. Onze grootste dank is dat u ons op zijn tijd de rust en de vrede in ons hart wil leggen. Heere, dat u ons rust en vrede geeft en dat we bij u mogen komen in de stilte om uw zegen te vragen bij de opening van het woord en bij het overdenken daarvan. Heere, deze morgen geen gemakkelijk woord, geen gemakkelijke overdenking ook misschien. Maar toch wilt u er doorheen spreken met uw liefde, met uw genade en met uw geest. En heere, we bidden u zo voor ons persoonlijk wil alles wat tussen u ons instaat, alle gedachten, alle zorgen, alle beslommeringen van het dagelijkse leven, u dat wegnemen opdat we uw heilige geest zonder drempels in ons kan gaan werken vanmorgen. Heer, dank u wel dat we zo onszelf en uw woord mogen opdragen. Heer, wilt u het vanmorgen maar doen? Wilt u door de woorden die gesproken worden heen spreken? Wilt u door de liederen die we zingen heen spreken? Omdat het tot kracht mag zijn voor ons, ook de komende week. Omdat het ons tot kracht mag zijn, wanneer we uw woord uit mogen dragen in woord en in daad in onze omgeving. Heere, geef ons zo vanmorgen die voeding in de naam van Jezus. Amen. Voordat we de Bijbel openen, zingen we nog 581, opwekking 581. Vandaag dus voor de derde keer uit het boek Jozua. Het is misschien wel even goed dat we heel kort even kijken waar we mee bezig waren de eerste twee keren. Want er ligt zo'n tijd tussen, dus ik dacht, we gaan het eventjes heel kort ophalen. Jozua 1, daar ging het de eerste keer over. Daar ging het over de opdracht van God aan Jozua, die na het sterven van Mozes de nieuwe leider was geworden. Een opdracht om het volk weg te leiden vanuit de woestijn naar het land Kanaan. Het beloofde land wat God al reeds aan Abraham ooit beloofd had. De kern van wat we bespraken was dat het Gods opdracht was. Niet zomaar een bedenksel van mensen. Nee, God had het land Kanaan uitgezocht voor zijn volk. En God zei, ga verder, trek verder Jozua met dit volk. En we mochten horen hoe God altijd met zijn volk is en blijft. En hoe hij dat ook tot op vandaag de dag met u, met ons wil zijn. De tweede keer ging het over Jozua 3 en 4. En daarin ontdekten we dat het volk duidelijk zag dat het de Heere God was. Die hen in het land Kanaan zou brengen. En ook zagen we hoe Jozua het volk daar instructies gaf om het land in bezit te nemen. God was het die leiders aanwijst. God was het die Jozua als nieuwe leider aanwees. De Heere wees de leider aan die ze op dat moment nodig hadden, zo ontdekten we. En zo ontvingen we ook een leider die we nodig hadden, zagen we toen. Onze Heere Jezus Christus. Hij is als onze leider naar deze wereld gekomen om ons de weg door dit vaak zo weerbarstige leven te geven en te laten zien. Zo hebben we mogen ontdekken hoe belangrijk het is, ook voor de gemeente van deze tijd, dat er ook leiders zijn die door Gods geest gedreven en geleid worden. En die u en mij wijzen op de Heer onze God die trouw is tot in eeuwigheid. En we zijn samen geëindigd de vorige keer met te zeggen dat we zo ook elkaar mogen wijzen in navolging van onze leiders en onze voorgangers in de gemeente op die ene grote leider, onze Heere Jezus Christus. Hij is het, die u, die mij, die ons allemaal, waar dan ook, de weg wil wijzen. En vandaag gaan we lezen de versen 1 tot en met 12 uit Jozua 5. Ik zei het al in het gebed, geen eenvoudig stuk, maar we probeerden er samen doorheen te komen. Ik lees uit de herziene Statenvertaling. Jozua 5 vanaf vers 1. Toen al de koningen van de Amorieten aan deze zijde van de Jordaan, namelijk ten westen daarvan, en al de koningen van de Kanaïten aan de zee hoorden dat de Heere het water van de Jordaan had doen opdrogen voor de ogen van de Israëlieten, totdat wij overgestoken waren, gebeurde het dat hun hart smolt van angst en er was geen moed meer in hen vanwege de Israëlieten. In die tijd zei de Heere tegen Jozua, maak u stenen messen en besnijd de Israëlieten opnieuw voor de tweede keer. Toen maakte Jozua voor zich stenen messen en besneed de Israëlieten op de heuvel van de voorhuiden. Dit was de reden waarom Jozua hen besneed. Heel het volk dat uit Egypte getrokken was, de mannen, alle strijdbare mannen, waren onderweg gestorven in de woestijn nadat zij uit Egypte getrokken waren. Immers, al het volk dat eruit trok was besneden. Al het volk echter dat onderweg geboren was in de woestijn, nadat zij uit Egypte getrokken waren, hadden zij niet besneden. Want de Israëlieten waren 40 jaar onderweg in de woestijn, totdat heel het volk van strijdbare mannen die uit Egypte getrokken waren, omgekomen was. Zij hadden niet naar de stem van de Heere geluisterd. En daarom had de Heere hun gezworen dat hij aan hen het land dat de Heere aan hun vader gezworen had ons te geven, niet zou laten zien. Een land dat overvloeit van melk en honing. Maar hun zonen heeft hij in hun plaats gesteld. Jozua heeft hen besneden, omdat zij de vooruit hadden, want zij hadden hen onderweg niet besneden. En het gebeurde toen zij het besnijden van heel het volk voltooid hadden, dat zij op hun plaats bleven in het kamp, totdat zij genezen waren. Verder zei de Heere tegen Jozua: vandaag heb ik de smaad van Egypte van u afgewenteld. Daarom gaf men die plaats de naam Gilgal tot op deze dag. Terwijl de Israëlieten in Gilgal hun kamp hadden opgeslagen, hielden zij het Pascha op de 14e dag van de maand in de avond op de vlakten van Jericho. Zij aten de dag na het Pascha van de opbrengst van het land ongezuurde broden en geroosterd graan op diezelfde dag. Het manna hield de volgende dag op, nadat zij van de opbrengst van het land gegeten hadden. En de Israëlieten hadden geen manna meer, maar zij aten in dat jaar van de opbrengst van het land Kanaan. Tot zover onze lezing uit Gods woord van vanmorgen. Boven de verkondiging van vanmorgen heb ik gezet: voel maar dat je alleen met Jezus Christus verder komt. Ten eerste voel de waarschuwing uit het verleden: genade kun je verspelen. En ten tweede voel de afhankelijkheid voor de toekomst: alleen door genade kom je verder. Broeders, zusters, vrienden, gasten, gemeente van onze Heer Jezus Christus, soms vind ik het best wel moeilijk de Heere en zijn doen en laten te volgen. Dan kan ik niet begrijpen waarom er zomaar weer iets gebeurt. En dat had ik ook toen ik dit gedeelte over Jozua ging bestuderen. Mijn eerste reactie was: Heer, waarom zoiets? Waarom juist op dit moment? Want beste mensen, zeg nu zelf, het ging net zo lekker. De Israëlieten zijn vlak bij het land Kanaan aangekomen. En ondanks dat Mozes hun grote leider afscheid moest nemen en is overleden, merkt het volk dat de Heere met hen verder gaat. God legt als het ware een hand op hun schouder en zegt: wees vastberaden en standvastig. Ga maar verder, ik ben bij jullie. Jullie gaan niet alleen. Zet stap voor stap in geloof. Laat jullie door niets weerhouden of ontmoedigen. Jozua is de nieuwe leider geworden. Dat hebben we in de vorige preek over Jozua ontdekt. En meteen komt de vaart er weer in. Ze gaan dwars door de rivier de Jordaan. God deed ook daar weer wonderen. De deuren van het land Kanaan staan wijd open voor hun. Ze kunnen het land zo veroveren. En de mensen die nu in Kanaan wonen, ze zijn doodsbang. Al voor de overtocht hadden twee verkenners dat gemeld in Jozua 2 vers 24. Want alle inwoners van het land zijn voor ons weggesmolten van angst. En na de doortocht, Jozua 5 vers 1, hun hart smolt van angst en er was geen moed meer in hen. Dan kan Israël toch zo doormarcheren en het hele land veroveren, zou je zeggen. Waarom dan dit? Maak messen van vuursteen en besnijd de Israëlieten opnieuw. Alle mannen, jongens van zo rond de 20 zullen het geweest zijn. Alle mannen moeten geopereerd worden aan het meest gevoelige deel van hun lichaam. Ik denk, zelfs zonder verdoving. Dat doet pijn. Maar niet alleen pijn, het moet ook weer genezen. En dat duurt wel een aantal dagen. Het duurt wel een aantal dagen dat vreselijke gevoelige. Beste mensen, je moet er toch niet aan denken. Er staat niet voor niets in vers 8. Ze moesten op hun plaats in het kamp blijven tot ze genezen waren. Daar staat niet het gewone woord van genezen, maar tot ze weer leefden. Ze hebben dus een paar dagen niet kunnen leven. Ze hebben al een paar dagen dus alleen maar beroerd in bed gelegen. Zusters en broeders, laten we ons dat eens proberen in te denken vanmorgen. Dan is al het goede gevoel van daarvoor toch verdwenen. Het enthousiasme van de doortocht door de Jordaan is toch gedoofd? Het gevoel van, nu gaan we Kanaan veroveren, voorwaarts mars. Ach, laat maar. Heer, zo vraag je af en zo zullen hun dat zich ook afgevraagd hebben. Waarom op dit moment? En is er nog iets. Stel dat de volken in Kanaan dit horen. Stel dat ze binnen 3 dagen met een leger Israël aanvallen. Dan begint Israël helemaal niets. Al die mannen liggen met pijn in hun bed, net als ooit de mannen van het stadje Sechem. Dat is een geschiedenis uit de tijd van Jacob. Het hele verhaal is nu even niet belangrijk, maar toen hadden alle mannen zich laten besnijden. En dan staat er in Genesis 34, vers 25. 3 dagen later, toen de mannen zich van Sichem koortsig waren, pakten 2 van Jacob's zonen hun zwaard en overvielen de stad, waar niemand op onraad bedacht was. Ze doden alle mannen. Ja. Ja, dat krijg je er inderdaad van. Er zijn veel te weinig mannen om te verdedigen. Het is me nogal een risico wat Israël hier moet nemen. En je vraagt je af, Heer, waarom op dit moment? En bij de uitleg van dit hoofdstuk lopen we tegen een aantal vragen aan. Eigenlijk zijn er meer vragen, dacht ik, dan antwoorden. Want wat is er precies gebeurd? Wanneer, hoe en waarom? Een van die onbeantwoorde vragen is, waarom waren eigenlijk al die mannen niet gewoon besneden als klein jongetje? Want als ik de Bijbel lees daarvoor, dan was dat toch normaal? Dat had God toch gezegd tegen aartsvader Abraham en tot in Egypte hadden de Israëlieten dat ook altijd gedaan. Een pasgeboren jongetje werd besneden als hij 8 dagen oud was. En dat hadden ze in Egypte ook altijd volgehouden. Vers 5 van het volk dat weggetrokken was, waren alle mannen besneden geweest. Maar de mannen die na de uittocht waren geboren, toen het volk onderweg was in de woestijn, waren niet besneden geworden. Het gaat hier dus om die jonge mannen die in de woestijn geboren zijn. Waarom niet? Kan dat dan onderweg in de woestijn niet? Tuurlijk wel. Ze hebben vaak ook lange tijd op 1 plek gewoond met hun tenten. Wisten ze het niet? Maar ze kregen toch alles over alles zulke duidelijke aanwijzingen. In Leviticus 12 wordt het nog nadrukkelijk genoemd. Vers 3, op de 8e dag moet het kind besneden worden. En beste mensen, we merken in alles dat ze zich heel goed houden aan wat de Heere zegt. En waarom dan opeens deze besnijdenis niet meer? Of zou de Heere God dat gezegd hebben, of in ieder geval er een hand in hebben? Nou, een echt antwoord heb ik nergens kunnen vinden, maar het lijkt er toch op dat het te maken heeft met wat hier in Jozua 5 staat over de ongehoorzaamheid van Israël. Daar ligt hier in dit hoofdstuk de nadruk op. Er zit blijkbaar, beste mensen, een verband tussen het niet luisteren van de Israëlieten en het niet besneden zijn van de jongens. Nog even terug naar die geschiedenis van Israël in de woestijn. De Heer was het die hen bevrijdde uit Egypte. 2 maanden later komen ze daar bij de berg Sinai en daar blijven ze 1 jaar. En daarna trekken ze vrij snel naar de zuidgrens van Kanaan. Dus binnen 1,5 jaar na de bevrijding uit Egypte zouden ze het land Kanaan binnengegaan zijn. Maar toen ging het mis. Mozes stuurt verkenners het land in. En die kwamen terug met rapporten. Misschien niet zo dik als wij tegenwoordig rapporten schrijven, maar ze kwamen terug met en rapporteerden. En ze zeiden, de inwoners van Kanaan, beste mensen, zijn veel te sterk voor ons. Dit gaan we verliezen. We kunnen beter teruggaan naar Egypte. Dan komt het volk in opstand tegen Mozes. Of eigenlijk komt het volk daar op die plek in opstand tegen de Heere God. En ze zeggen, waarom hebben jullie ons hierheen gebracht? Dat is het moment waarop de Heer kwaad wordt. Waarop de Heer afstand neemt van zijn volk. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, dit is het moment waarop de Heer het verbond wat hij gesloten heeft met zijn volk ooit aan het verbreken was. Want het was de zoveelste keer dat dit volk in opstand kwam. Het volk vertrouwde er niet meer op dat de Heer hen zal helpen. En dan zegt de Heer tegen die mannen van toen, jullie zullen er niet komen ook. Niet voor 1,5 jaar, maar voor 40 jaar stuur ik jullie terug de woestijn in. Totdat alle volmassen mensen gestorven zijn. En de Heer zei toen, de volgende generatie, dus de generatie die moet geboren zijn in die tijd in de woestijn, zal pas Kanaan binnengaan. En dan krijg je die lange zwerftocht van het volk door de woestijn. Nu, beste mensen, naar die gebeurtenis, op dat moment, daar aan de grens van Kanaan, wordt hier verwezen. En nu gaat het over het niet besneden zijn. Het staat er niet, maar het lijkt erop dat er vanaf dat moment de jongetjes niet besneden werden. Het zou heel goed kunnen zijn dat de Heer dat zelf heeft gezegd, dat hij gezegd heeft, doe dan die besnijdenis ook maar niet meer. Het zou heel goed kunnen zijn dat de Heer daarin heeft laten merken dat hij eventjes afstand nam van zijn volk. Zo zegt hij het zelf in nummer 14, vers 34b. Je zult ondervinden wat het betekent als ik mijn handen van je aftrek. De Heere trok zijn handen van zijn volk af. Nu, beste mensen, als dit de goede uitleg is, dan heeft dat besneden zijn van al die mannen onder de 40 jaar dus te maken met de boosheid van de Heer. Het is een signaal dat de Heer een tijd lang afstand genomen heeft van zijn volk. 40 jaar straf. En juist op dit moment, nu ze het land Kanaan binnen gaan trekken, brengt de Heer dit in herinnering. Want de mannen voelen letterlijk in hun lijf, het is een gevoelige les uit het verleden. Het volk Israël had de genade van de Heer verspeeld door al hun omstandigheid. En de Heer trok zijn handen vooruit. Een waarschuwing, denk ik aan jullie, ouders en grootouders. Ze stonden aan de grens. De Heer had met hen te doen, had met hen toen het beloofde land al in willen gaan. Maar het gebeurde niet, omdat ze de Heer niet vertrouwden. Ze geloofden niet dat het de Heer was die hun zou helpen dat sterke volk van Kanaan te overwinnen. En kijk wat dan de gevolgen zijn. Als je niet je vertrouwen stelt op de Heer. Het volk moest 40 jaar lang een stuk afstand tussen God en zijn volk ervaren. En al die volwassenen van toen gaan het land Kanaan niet binnen. Ze zijn daar niet meer. Een waarschuwing dus voor deze nieuwe generatie Israëlieten. Want ik neem aan dat we hier in Jozua staat over die straf van God destijds, dat het op dat moment ook tegen de Israëlieten gezegd is. Een waarschuwing, net als Paulus het later schrijft aan de Korintiërs, 1 Korintiërs 6. Broeders en zusters, ik wil graag dat u weet dat onze voorouders allemaal door de wolk werden beschermd en allemaal door de zee trokken. Dat ze zich allemaal in de naam van Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee. Toch, en dat is de waarschuwing van Paulus daar aan de Korintiërs, toch wees God de meesten van hen af. Want Hij liet hen bezwijken in de woestijn. Ze kregen allemaal, heel dat volk, de genade van de bevrijding uit Egypte. Ze werden bevrijd uit de macht van Egypte. God had hen allemaal willen brengen naar dat heerlijke land. Maar ze kwamen er niet, omdat ze hun vertrouwen niet op de Heer hadden gesteld. Gemeente, genade kun je dus verspelen. Genade kun je dus ook zomaar kwijtraken. Zoals de Heer het zelf zei, ik trek mijn handen van je af. Gemeente, dat zien we nu in onze tijd ook gebeuren. Mensen die opgegroeid zijn met de genade van onze Heer Jezus Christus, gedoopt, christelijk opgevoed. Maar dan ineens wijzen ze God af. Ze kunnen of willen niet geloven in Jezus Christus als hun verlosser en zaligmaker. Want ze denken het zelf wel af te kunnen. Hoe zit het met ons? Hoe vaak lopen wij diezelfde weg? Hoe vaak denken wij dat we het zelf wel af kunnen? Maar denk eens goed na, gemeente. Hoe vaak ga je dan ook merken dat de Heer zijn handen eventjes van je afgetrokken heeft? Hoe vaak ga je dan ook merken dat je eigenlijk het licht niet meer ziet, maar dat je ogen zo verduisterd worden? Dan komt het dat je eventjes jezelf bent gebleven en je afhankelijk, niet meer afhankelijk stelt van de Heer. En dan zie je soms dat God zijn handen van je aftrekt. Hij laat je eventjes gaan, want je bent een kind in vrijheid gesteld. Het is van het begin al zo geweest. Je mag je eigen keuze maken. God verplicht je tot niets. Broeders en zusters, onthoud het. Genade kun je verspelen. Een belofte van God, die kun je verliezen in je leven. Paulus schrijft dat in datzelfde hoofdstuk 1 Korinthe 6 als conclusie. Laat daarom iedereen die denkt dat hij stevig overeind staat, oppassen dat hij niet valt. Het is of u tegen mij zegt. Misschien heb je ook wel het gevoel, hey, het lijkt wel dat hij dat ook wel eens tegen mij gezegd heeft. Die waarschuwing kregen de mannen van Israël in hun lijf gesneden. Juist op dat moment, blijf op de Heer vertrouwen, nu hij je in het nieuwe land gaat brengen. Verspeel mijn genade niet. Er zit ook een andere kant aan. De Heer nam afstand, 40 jaar lang. Maar hij komt weer terug. Hij geeft de opdracht dat ze besneden moeten worden. De Heere God is daar met deze jonge knullen. Die daar het land Kanaan in moeten trekken. Die daar moeten vechten om het land in bezit te nemen. Een nieuw verbond aan het sluiten. Opdat de Heere God weet van de kracht van het volk Kanaan. Omdat de Heere God weet dat het zonder zijn macht en zijn wonderen niet kunnen redden. Het was in het doortrekken van de Jordaan al zichtbaar, hè? Denk aan Jozua 3 vers 10. U zult merken dat de levende God in uw midden is. Hij liet het zien aan deze jonge mannen die het nu moesten voelen in hun lijf. Je bent van de Heer. De Heer is bij je. Dat is de besnijdenis van jonge mensen in onze tijd. Is dat de doop, de heilige doop in de Heer Jezus Christus. Waarmee wij een echt verbond sluiten met onze Heer. Omdat we weten, we zijn mensen van vlees en bloed zonder Hem. Kunnen het niet, omdat we weten, je bent van de Heer. Hij is bij je. De Heer zegt, het is weer allemaal goed. We gaan nu samen dat land in. We gaan samen die toekomst tegemoet. Dat geldt ook voor ons. Dat zegt hij ook vanmorgen tegen u, tegen jou, tegen mij. Het is weer goed. Samen gaan we die toekomst in. Ik ben bij je. Wees sterk in mijn genade. Jullie mogen verder als mijn volk met het teken van mijn verbond. De Heere God is de God die overnieuw begint. Elke keer weer opnieuw met mensen. Elke keer weer opnieuw met mij, met u, met jou. Wil God opnieuw verder. Dat zegt hij tegen het volk. Vanmorgen en vanmorgen ook tegen ons. Voel die afhankelijkheid voor de toekomst. Want weet, lieve broeder en zuster, alleen door genade kom je verder. De jonge mannen kregen op dat moment het teken, omdat ze het land Kanaan mochten binnengaan. Omdat ze moesten vechten. En dat vechten heeft wel wat nadruk in Jozua 5. Het gaat twee keer over weerbare mannen, de soldaten. En vanaf dat moment moet Israël vechten het land in. De mannen moesten vechten. Maar juist die pijnlijke ingreep met zijn blijvende zichtbaarheid. Dat mocht een teken voor hun zijn, voor het volk Israël. De kracht van Israël. En ook die kracht van ons in deze zit niet in de sterke mannen, maar in het verbonden zijn met de Heere onze God. Zij, en ook wij, moeten het niet doen, beste mensen, vanuit onze eigen kracht. Maar we moeten het doen in vertrouwen op God, onze Heer en Heiland. Hij wil met ons verder trekken. En dat mochten we ook ontdekken. In die eerste preek over Jozua 1. En daarom krijgen ze hier ook die les in zwak durven zijn. Ze zijn een paar dagen heel kwetsbaar. Als de Kanaanieten op dat moment aanvallen, beginnen ze niets. Ze moeten in hun tent wachten tot ze weer beter zijn. En intussen moeten ze maar vertrouwen dat God het is die hen beschermt. Vanmorgen een les in vertrouwen en afhankelijkheid uit Jozua 5. Voor het volk toen en voor Gods kinderen nu. Want alleen met vertrouwen op God, beste mensen, komen we verder. Niet door eigen kracht, maar door de genade van onze Heer Jezus Christus mogen we verder gaan. Geen stoere mannelijkheid, maar gewoon in vertrouwen achter Jezus Christus aanstrompelen. Denk aan een tekst uit Zacharia 4 vers 6. Niet door eigen kracht of macht, maar met de hulp van mijn geest, zegt de Heere van de hemelse machten. Zo, gemeente, mogen we samen op weg zijn, als gemeente van onze tijd, maar ons steeds weer opnieuw uitstrekkende naar hetgeen God ons geeft in zijn genade. En daarom, lieve mensen, we hoeven niet stoer te zijn. Wees maar zwak. Durf je zwakte maar te erkennen. Ouderen, jongen, mannen, maar ook de vrouwen. Laten we onze zwakte maar erkennen samen. En als er iets gebeurt in ons leven waarvan we denken, Heer, waarom dit? Waarom nu? Misschien is het dan een les van de Heer. Om nog weer eens te leren. Ach, lieve kind, verwacht het niet van je eigen kracht. Maar weet, dat alleen door mijn genade, die ons geschonken is in en door onze Heere Jezus Christus, dat je alleen door die genade verder komt. Laat ons zo verder trekken. Amen. Als antwoord gaan we zingen opwekking 428. Zullen we samen danken en ook voorbeden doen. Dank u wel, Heere Jezus Christus, voor uw volbrachte werk, voor ons, opdat wij genade zo oneindig groot mogen ontvangen en het iedere dag weer mogen vinden. Dank u wel, Heere, dat u niet alleen met uw volk Israël een weg bent gegaan, maar dat u ook met ons een weg wilt gaan. Heer, dank u wel dat we mogen vertrouwen en bouwen, ondanks alles, op uw genade, op uw aanwezigheid in ons leven. Heer, u wil zo deze week ook maar werken door ons heen met uw Heilige Geest. Opdat we mogen vertrouwen alle momenten op u. Heere, wil uw genade zo in ons laten werken. Dat we ook de komende tijd door uw licht, door uw Geest uitgetild worden boven alle pijn, verdriet en ellende die er in de wereld is. Heere, dat niet alles wat we zien, merken en voelen ons naar beneden trekt, maar Heer, dat het uw geest is die ons het licht blijvend laat zien. Het licht die u bent, Heer Jezus Christus voor ons. Die gekomen is als een licht in de wereld. Als een licht om te verspreiden vanaf de bergen. Dank u wel, Heer, dat we zo in alle vertrouwen en alle rust die bemoediging vanuit Jozua 5 vanmorgen nog mee mochten krijgen. Misschien een ernstige boodschap. Maar Heer, wil u het maar uitwerken in ons leven. Heer, wil u zo ook vertrouwen geven aan de familie, aan de familie van onze overleden zuster Lydia. Heer, we mogen u prijzen en loven dat u haar genade hebt geschonken. Ze daarvan mocht getuigen in haar leven, ondanks haar langdurige ziekte. Heer, dat ze mocht vertrouwen, dat ze mocht zeggen dat ze vertrouwde op u. En Heer, daardoor mogen we zeggen, als gemeente van u, dat u haar thuis hebt gehaald. Maar Heer, tegelijk blijft er die lege plek achter. Van de moeder die nog zo nodig was. Als haar kind gaat studeren. Verder van huis af. Van een moeder die de weg nog wijst. Heere, van de moeder die laat zien dat ze van u houdt. En dicht bij u wilde zijn. Heere, wilt u zo, dochter, vader, kracht en moed geven. En door uw Heilige Geest heen. Laten voelen dat u ook nu bij hen bent en met hen verder wilt gaan. Dat u ook met de Vader een nieuw verbond wilt sluiten. Dat ook Hij op u en op u alleen mag bouwen. Wil zo troostend aanwezig zijn de komende week in deze familie. Wil zo troostend en bemoedigend aanwezig zijn ook komende donderdag en vrijdag. Wanneer de afscheidsmomenten komen. Zo ook bidden voor onze broeder Freek, Heer. Wilt u hem ook de komende week woorden en gedachten van u geven. Dat hij mag wijzen over alles heen en door alles heen. Op uw genade, op uw troost en uw bemoediging. En kon het zijn, Heere, mag er misschien door deze trieste bijeenkomsten, dat er iets opgewekts uit mag voortkomen. Dat mensenharten juist op die dag, juist op vrijdag, open mogen gaan. Dat mensen tegen u zeggen, Heer, met u alleen, wil ik verder in mijn leven genade zo oneindig groot. Die genade, Heere, bidden we ook voor mensen die moeite en zorgen kennen, andere broeders en zusters. Namen te veel om op te noemen. Wilt u voor ze zorgen? Wat er ook is en waar het ook gebeurt, misschien wel onder ons. Heere, geef ons toch de kracht. Geef ons toch de zekerheid in ons leven, dat u bij ons bent in alle omstandigheden. En til ons erbovenuit. Dat bidden we voor de ouderen onder ons. Mensen die niet meer de bijeenkomsten in de gemeente kunnen bezoeken. Heere, wilt u ons helpen om steeds ook weer naar hun om te zien. Ons uit te strekken naar hun, om hen te bemoedigen en in en door u kracht en nieuwe moed te geven. Heere, wil zo de komende week in en door deze gemeente maar heen werken. Omdat deze gemeente ook, juist in moeilijke tijden, rondom een gezin wat rouw draagt, mag staan en mag getuigen van uw blijmoedigheid, van het uitzicht wat we mogen hebben. Heere, u hebt het beloofd, ik kom spoedig. Heere, daar mogen we naar uitzien. Dank u wel, Heere Jezus Christus, dat u het bent die ons het licht hebt geschonken. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid om uw gaven af te zonderen, zoals afgekondigd. En daarna zingen we uit de bundel van Johan de Heer 689, 1 en 2 voor de zegenbeden. En 3 en 4 willen we daar nazingen. Voor zo mogelijk gaan we dat staande doen.
Thank you.
Zo hebben we het elkaar toe mogen zingen. Zorg toch dat ieder het weet. En met die opdracht gaan we de wereld weer in. Een wereld die op mensen wacht, die de Heer in hun hart hebben gesloten. Een wereld die bekend maakt aan de mensen dat er licht is, ook voor hen. Ga zo in vrede, dragende, maar ook uitdragende, de zegen van onze Heer. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn eeuwige vrede. Amen.